Van Rilandbad. In opzien om het licht en de hulp van boven willen we overdenken het gedeelte dat ouderling Hoekman net voorlas. We lezen het laatste vers dat hij las nog een keer. Matteüs 20, vers 16. Alzo, dat is een conclusie. Zullen de laatsten de eerste zijn? En de eersten de laatsten? Want, dat geeft de uitleg, velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Tot zover. We vatten het geheel samen met verdiensten of genade. Verdiensten of genade. Ten eerste, in de wijngaard geroepen. U leest dat aan het einde van vers 2. In de wijngaard geroepen, de eerste 7 vers. Ten tweede, in de avond betaald. Zo begint vers 8. En als het nu avond geworden was. Onze tweede gedachte, vers 8 tot 10. En in de derde plaats, uit genade beloond, vers 11 tot en met 16. Dus eindigend met vers 16 dat we net lazen. Zeg eens eerlijk, als u deze tekst hoort en leest, wat denkt u dan? Wat zijn uw gedachten dan? Vele eerste zullen de laatste zijn, laatste de eerste. Nou, die tekst kent u uit uw hoofd, want daar maken we grapjes mee. Ja? En dat laatste, of je daar nu voor naar Rilandbad moet komen, om daarover te preken. Had u geen andere tekst? Velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren. Dus het eerste weten we uit ons hoofd, daar maken we grapjes over. En het tweede, ik hoop dat ik ernaast zit, dan zitten we toch eigenlijk mee in onze maag. En ik vrees dat u er nog niet zo vaak een preek over gehoord hebt. Omdat dominees er ook mee in de macht zitten. Als God het niet verhoedt. En daarom toch dit gedeelte. Dat alleen maar staat in het Matteüs-evangelie. Dus in de andere evangeliën komt het niet voor. Dit geïnspireerde woord van God. Want het gaat zelfs zo ver dat er moderne verklaarders zijn die verklaren vers 16 voor corrupt. Oftewel, hoort eigenlijk niet bij de Bijbel, is later toegevoegd. Heel erg natuurlijk. Dat is het eerste wat ik vooraf wil zeggen. Het tweede is dat een gelijkenis moeilijker is dan u denkt. U denkt het is een praktisch verhaal, wat heel begrijpelijk is. Al is dit wat moeilijker, omdat de agrarische omstandigheden van nu anders zijn. Omdat de sociale verhoudingen nu anders zijn. Maar in die tijd was dat een heel herkenbaar iets. En dan denk je bij een gelijkenis, nou, dat is heel praktisch, dat is eenvoudig en dan kan ik tenminste volgen. En ja, dat, zo is het ook bedoeld, ja, dat u het volgt. Alleen, een gelijkenis heeft iets tweeledigs. Het is inderdaad onthullend. Want als ik het kort moet zeggen, hè, is deze gelijkenis een uitleg van het laatste woord in vers 16. Uitverkoren. En dat wordt uitgelegd in deze gelijkenis. Het heeft dus iets onthullends als uw ogen geopend worden. In de diepte die de zaligmaker bedoelt. Het heeft ook iets gevaarlijks. Dat u voor het verhaal blijft hangen. En die diepte niet verstaat. Dan is het verhullend. En straks, rond 9, dan gaan we naar huis. En is één van die twee gebeurd. Is het onthullend tot uw eeuwige zaligheid? Is het verhullend tot uw ondergang? De uitleg van een gelijkenis is niet, wordt niet bepaald door de fantasie van de dominee. Schrift met schrift vergelijken. Geeft hij zelf een verklaring erbij? Ja, dat doet hij. Dat is vers 16. Wat was de aanleiding tot deze gelijkenis? Tegen wie wordt dit als eerste gezegd in de Heilige Schrift? Dat is ook heel leerzaam. En zo gaan we met Gods hulp dat aftasten. Nu, het eerste woord dat we lazen, vers 1, het eerste woord. Want, dat is een redengevend woord. Ik preek, want de Heere geeft me daar nog kracht voor. Want. Maar het eerste stukje staat er niet bij. Dat staat in het vorige hoofdstuk. Dus u weet dat de hoofdstukindeling en de versindeling niet geïnspireerd zijn. Die zijn hier dus als zodanig niet zo gelukkig. Maar dat laten we maar rusten. Als u maar wel bedenkt, het begint met een voegwoord. Want. En het voorste stukje van die zin staat in het vorige hoofdstuk. Wat dan? Nou, het laatste vers van het vorige hoofdstuk. En daar staat, kijk eens goed, maar, dat is een tegenstelling, vele eersten, dat is hetzelfde, zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten. Dat is precies hetzelfde als vers 16a. Dus voorafgaande aan deze gelijkenis staat hetzelfde als de afsluiting van de gelijkenis. Dat moet u vasthouden. En wie worden dan bedoeld met eerste? En wie worden dan bedoeld met laatste? Nou, tegen wie wordt dit gezegd? Deze gelijkenis. Tot Petrus, kind van God, en de discipelen. Wat was dan de aanleiding? Dus deze gelijkenis wordt eigenlijk door Petrus ontlokt uit de mond van de zaligmaker. Wat is er dan gebeurd? Er was een hele serieuze jongen bij de Heere gekomen, waarvan ik hoop dat er heel veel jongeren zo ook hier zijn, in Zeeland. Een hele serieuze jongen die het goed bedoelde. En die was bezig met de eeuwigheid. Goede meester, wat zal ik doen opdat ik het eeuwige leven heb? Bent u daar ook mee bezig met uw eeuwige bestemming? Maar dat moeten we dan verder laten rusten. Hij is weggelopen. Opletten, hè? Niet weggestuurd. Jezus heeft nooit iemand weggestuurd. Hij is weggegaan. Bedroefd. Want hij zat zo vast aan geld en goed. En mensen, daar hoef je niet veel voor te hebben, hoor. Dat denken wij altijd. Hij zat zo vast aan geld en goed, zei hij. En toen de discipelen die jongen zagen weglopen, toen dachten ze, ja, maar als hij er niet komt, dan komen wij er helemaal niet. Wie kan dan zalig worden? En dan gaat de Heere Jezus dat niet verdoezelen of zo. Die zegt heel duidelijk, dat is onmogelijk bij de mensen. Punt. Nee, niet punt. Maar wat onmogelijk is bij de mensen, is mogelijk bij God. Dat is vertroostend bedoeld voor de discipelen die bedroefd waren bij het zien van de vertrekkende rijke jongeling. En dan krijgt Petrus iets meer vrijmoedigheid en hij vertolkt wat bij de anderen in hun hart leeft. Heren, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Wij zijn van het scheepje van onze vader afgeroepen en we hebben het visserijbedrijf in Galilea verlaten of het tolhuis, een ander. En dan, wat zal ons dan geworden? En ik heb altijd gedacht, dat is toch best mooi, toch? A, wij hebben alles verlaten, dat heeft die rijke jongeling niet gedaan. En we zijn u gevolgd, dat heeft die rijke jongeling niet gedaan. Maar wilt u nou alstublieft voor ons zorgen? Dat is toch mooi, of niet? Ja. Ja. Er zit iets moois in, maar er zit ook iets achter. We hebben net in het gebed gevraagd of we zondaar voor God mogen worden. Farizeeën hoeven niet te worden, dat zijn we al. En Gods kinderen die zondaar voor God zijn geworden, die kunnen weer, niet farizeeën worden, maar zoveel farizees, rechthebbends, in hun hart ontwaren. Iets van, wij zijn toch eigenlijk wel beter. Natuurlijk zeg je dat niet. Zeg je niet. We weten heel goed wat we moeten zeggen en niet moeten zeggen. En vandaar de reactie, tweeledig van de zaligmaker. Heel eenvoudig gezegd, ik zorg voor jullie. Maar, laatste vers. En vele eersten zullen de laatste zijn. En vele laatsten de eersten. Want ons teksthoofdstuk. Voelt u aan dat deze gelijkenis gesproken is tegen Petrus en zijn medediscipelen. Dat deze gelijkenis iets sterk vermanends heeft. Pas op. Dat je niet denkt dat de Heere jou iets schuldig is. Pas op. Dat je niet denkt dat je beter bent dan een ander. Pas op voor dat farizeertje dat we overal met ons meedragen. Pas op, pas op. God wordt nooit jouw schuldenaar. God wordt nooit verplicht om jou iets te geven. Voelt u vanuit het verband wat de spits is van de gelijkenis? Wat de bedoeling is en dat laatste woordje of die laatste woorden dan weinigen uitverkoren. God doet wat hij wil. Geeft wat hij wil. Aan wie hij wil. Hoeveel hij wil. Wanneer hij wil. Dat valt niet mee. Ofwel, dat maakt de scheiding. En zo horen we verdiensten of genade, deze gelijkenis. Want het koninkrijk der hemelen is, als je die uitdrukking leest, moet je voor jezelf bedenken. Als God gaat werken, gaat het zo. Als God zijn genade gaat verheerlijken, gaat het zo. Als hij het koninkrijk van zijn genade gaat vestigen, gaat het zo. Als hij de koning van het koninkrijk der hemelen gaat verheerlijken, dan gaat het zo. Hoe dan? Het is oogsttijd. Het gaat hier om een eigenaar van een wijngaard. En op de een of andere manier, we weten niet waardoor, is er haast bij dat de oogst binnen moet. En die eigenaar, heer van de wijngaard, die heeft vast personeel in dienst. Maar u begrijpt dat hij ook los personeel losse arbeidskrachten op dagbasis, zal ik maar zeggen, nodig heeft bij pieken in het werk. En daar gaat het om. Het is ook nog eens een tijd dat er veel werkloosheid is. En nogmaals, de sociale omstandigheden zijn heel anders en de agrarische sector is heel anders, maar het gaat om wat wordt hier onveranderlijk als boodschap bedoeld. Het arbeidsbureau is de markt. En daar staan de werklozen. En die worden uitgekozen. Luister maar. Want het koninkrijk der hemelen is gelijk een heer des huizes die met de morgenstond uitging om arbeiders te huren in zijn wijngaard. En u moet weten, de dag werd net als de nacht trouwens in vieren gedeeld. 6:00 AM, dan moet u beginnen te rekenen. En vervolgens 9:00, dat is de 3e uur, noemen ze dat. Dan 12:00 bij ons, dat is de 6e uur. Dan 3:00 PM, dat is de 9e uur. Nou, dan loopt de dag bijna ten einde, dan is het 5:00. Dat is de 11e uren, want de 12e uren is de dag voorbij. Even, dag in vieren delen, beginnen te tellen bij 6:00 AM. 1e uren, 3e uren, 6e uren, 9e uren. En ik heb straks de 11e uren nodig. 'S Ochtends vroeg gaat hij naar de markt. En lees dan eens heel goed, want dat hebt u straks nodig, wat er in vers 2 staat. En als hij met de arbeiders eens geworden was, voor 1 penning des daags, zond hij ze in zijn wijngaard. 1 penning, dat lijkt in onze beleving heel weinig. Maar dat was het gebruikelijke dagloon waar iemand met zijn gezin van kon leven. Maar het gaat vooral om als ze eens geworden zijn. Ze hebben gesproken en ze hebben wederzijds gezegd, oké, akkoord, goed onthouden hè. Want dit zijn de eersten. Ze zijn eens geworden, akkoord voor het gewone geldende dagloon. En dan lezen we, en uitgegaan zijnde omtrent de 3e uren, u weet dat is 9:00 AM, zag hij nog andere leden staande op de markt. En zeiden tot dezelfde, gaat ook gij heen in de wijngaard. En dan opletten wat er staat. 4b. En zo wat recht is, zal ik u geven. Staat niet dat ze het eens geworden zijn. Hij zegt alleen maar, en zo wat recht is, zal ik u geven. En uitgegaan zijnde, omtrent de 11e uren, vond hij, dus hij heeft dat de 6e en de 9e uren ook gedaan, en die tussenliggenden, dus van 9:00, 12:00, 3:00, daar zwijgt de gelijkenis verder over, dus dat doen wij ook. Het gaat om de eersten, 6:00 begonnen, en de laatsten. En kijk eens in vers 6. En uitgegaan zijnde omtrent de 11e uren vond hij anderen ledig, nog eens een keer ledig, staande. En zeide tot hen, wat staat gij hier de hele dag ledig? Die hebben daar de hele dag staan lantefanten. De hele dag niks doen. De hele dag niemand wilde ze hebben. Dus het gaat eigenlijk om de afgedankten. Het gaat om de, mag ik het eigen tijd zeggen, het uitschot van de arbeidsmarkt. Laatst. U moet goed weten wie de eerste zijn. En u moet goed weten wie de laatste zijn in de gelijkenis. En die eerste, dat zijn de werker, de zwoeger. En de laatste, dat zijn, mag ik het zo zeggen, de nietsnutten. De nietsnutten. En jullie hebben hier de hele dag gestaan en ze antwoorden ook in vers 7. En ze zeiden tot hem, omdat ons niemand gehuurd heeft, dus niemand wil ons help hebben. En zeiden tot hen, gaat ook gij heen in de wijngaard en weer, zo wat recht is, zult gij ontvangen. Onze eerste gedachte was, in de wijngaard gezonden. Die gaan we afsluiten. En we gaan naar onze tweede gedachte. In de avond betaald. De werkdag gaat voorbij. En voorbij is voorbij. Als je hard gewerkt hebt. En als je niks gedaan hebt. Voorbij. Mensen, aan onze levensdag, hè, komt een eind. Een dag komt dat niemand meer kan werken. Maar dan moet u één ding goed onthouden. Voor ons allemaal. Aan het einde van onze levensdag, een zucht, komt de afrekening. Leeft u daarbij? En je kunt het niet overdoen. Voorbij is voorbij. Dus, als het nu avond geworden was, wat wacht u bij de afrekening? Dat is de vraag die ik op uw ziel zou willen binden aan het einde van uw werkdag, uw levensdag, die we bewust zo benoemen vanwege de kortheid en de ernst. En dan vers 8. Als het nu avond geworden was, zeide de Heer des Huizes tot zijn rentmeester, roep de arbeiders. En we zijn bezig om het woordje genade uit te leggen. Genade is vrij. Genade is de Heere aan niemand verplicht. Genade is de Heere aan niemand schuldig. Bij aanvang niet en bij voortgang niet. Genade kunnen we nooit recht op laten gelden. En nu gaat het, dan gaat de Zoon hier iets van het wezen van de Vader openbaren. Met alle nadruk op zijn aanbiddelijke soevereiniteit. En als ons iets irriteert als fariseertjes, is het dat. Hij is vrij, volmaakt vrij. Hier, de manier waarop hij afrekent. En hebben wij iets, dat is misschien wel in u opgekomen, is niet eerlijk. Is niet eerlijk. God is niet eerlijk. Nu, dat wil Jezus hier duidelijk maken. Dat u er rampzalig naast zit. Zo zeg ik het. Want je zou denken, hij begint door zijn rentmeester met de afrekening bij de zwogers, bij de werkers. Maar nee. Dus alleen al die manier van belonen, daarin blijkt hij vrij machtig te zijn. En het is eigenlijk bedoeld om die eersten, Petrus, Jacobus, Johannes, om die eersten, wij hebben alles verlaten, zijn u gevolgd, om die eersten te beproeven. En om die laatsten te bemoedigen. Vandaar zijn handelwijze die wij niet verwacht hadden. Roep de eerst de laatst. Zo staat het in vers 8. En geef hun het loon. Beginnende met de laatste tot de eerste. En als zij kwamen die ter elfder uren gehuurd waren. En hier wil ik graag een half uur bij stilstaan. Alleen dan doe ik de gelijkenis niet helemaal recht, maar dat zou ik graag willen. Hoe stelt u zich voor dat die mensen die gewerkt hebben van 5 tot 6 uur, een uurtje, hoe dat die naar de afrekening gaan? Gaan die met de borst vooruit? Nou, we hebben heel wat gepresteerd. Of gaan die met een gebogen hoofd naar de afrekening, want 11 van de 12 uren. Ik noem ze toch maar niets nutten. Hebben we niks gedaan. En nou is de dag voorbij. En nou is de afrekening. Wat hebben die te wachten? Hebben die hoge verwachtingen van hun prestaties? Denkt u? Ziet u ze met gebogen hoofd gaan naar de rentmeester? Ja, volg ze maar goed. Let maar goed op ze. Want hier ligt de bemoediging. Hier ligt het onverklaarbare van verkiezende genade. Dan komen ze bij de rentmeester en één ding vanuit de grond van mijn hart. Het kan alleen maar meevallen. Hoort u dat? kan alleen maar meevallen. En zo komen ze daar en ze strekken hun hand uit. En nou, als één penning gewoon is, dan krijg ik dus een twaalfde van één penning. Een fooitje. Want ja, wat is je verdienste? Wat is je verdienste? Niets nutten. En kijk eens naar dat gezicht. Als die ene penning dat volledige dagloon krijgen. Wat is er dan in hun hart? Wat is er dan in hun hart? Nou, maar één ding. Ik ben niet waardig. Dit heb ik niet verdiend. En lieve mensen, als God genade verheerlijkt, voor het eerst of opnieuw, is dat de taal van het hart. Ik ben niet waardig. En niet als degelijk kreet, maar vanuit het verslagen hart. Een niets nut die krijgt wat hij niet verdient. Petrus! Je moet opletten wat hierna gebeurt. Volgende stukje. Dan staat die lieve moeder van die twee broers te vragen. Heere Jezus, mijn jongens mogen toch wel te linker en te rechterzijde zitten in het koninkrijk. Dat hebben ze toch wel verdiend. En met zo'n moeder. Is dat de vrucht van deze gelijkenis? Ziet u ze staan met tranen in de ogen, met een gebogen hoofd, met ik ben niet waardig in hun hart. Dit zijn de laatsten. En dan? Dan moet u eens goed lezen wat er dan staat in vers 10. En de eersten gekomende, dan komt er een woordje, meenden dat ze meer ontvangen zouden. Laat dat eens tot u doordringen. Het gaat er niet om wat ze zeggen, maar wat ze denken, wat ze menen. Die zien, die merken van, die hebben een, die lapswanzen, die niets nutten, hebben een hele penning gekregen. Nou, dan zou het wel eens kunnen zijn dat wij 12 keer 1 is 12 ontvangen. Dat is toch eerlijk? En dat gaan naar de afrekening. Met de mening dat je meer ontvangen zult. En daarmee wil de zaligmaker als de hartenkenner en de nierenproever, niet alleen van onbekeerde mensen, maar ook van zijn kinderen, kent. En die binnensluipende fariseer, die spreekt deze gelijkenis uit. om ze iets te leren. Dus die eerste, ja, en die mensen hebben hard gewerkt. Het is opvallend dat die laatsten, die noemen hun werk niet eens, want het is de moeite niet waard. Maar die eersten benadrukken wel wat ze allemaal gedaan hebben. Is dat waar of niet? Dat is zeker waar. Liegen ze dat? Nee. Maar ze menen dus. Als we zeggen bij de laatsten, dan kon het alleen maar meevallen. En van de eersten moeten we zeggen, daar valt het alleen maar tegen. Ja, zo ellendig is een mens, ja. Want wij maken wat klaar voor de alwetende. En dat weet deze zaligmaker, volmaakt. Is het onthullend of verhullend? En dan, geliefden, luister eens. En die ontvangen hebbende murmureerde zij tegen de Heer des huizes. Murmureren, ontevreden zijn, dat is zichtbaar aan de gelaatsuitdrukking. Dat is misschien wel een beetje hoorbaar mompelen tegen elkaar. Weet u wat nou zo erg is? Wij zitten zo vol van murmureren. Ik weet niet hoe het u vergaat. Maar die Israëlieten in de woestijn, hè? Dan lees je dat woord ook steeds. En vroeger als kinderen dacht ik, nou het is toch wat. Is het nou nog niet afgelopen, dat murmureren? Maar nou weet ik het. Murmureren. Ontevreden zijn. En straks gaan ze het zeggen ook. U bent niet eerlijk. We hebben meer verdiend. Zullen we eerst gaan zingen dat lied wat laatsten met hun hart leren. Gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heere. Psalm 119, vers 69. Thank you. geliefde gemeente, verdiensten of genade? Ten eerste in de wijngaard gezonden. In tweede plaats in de avond betaald. En nu onze laatste gedachte. Uit genade beloond. De fariseer komt openbaar. En die minacht de verdiensten van een ander. En die benadrukt zijn eigen waardigheid. Luister maar in vers 12. Deze laatsten, dat zijn dus de nietsnutten, hebben maar 1 uur gearbeid. En gij hebt ze ons gelijk gemaakt, die de last des daags de hele dag gewerkt en de hitte gedragen. Wat was het heet? Wat was de zon scherp? Is dat waar? Ja, dat is waar. Ze liegen niet. Ja, dus die Heer des huizes is niet eerlijk. Niet rechtvaardig. Luister eens wat hij zegt. Jezus zegt het in de naam van zijn vader. Doch hij antwoordende zeide tot een van hen, die blijkbaar het woord voert, of vriend. Hij wil niet afstoten. Het klinkt vriendelijk, maar als hij dit zegt, bruiloft, die ene zonder bruiloftskleed. Vriend, hoe zijt gij hier ingekomen? Geen bruiloftskleed aanhebbende, vriendelijk, maar eerlijk. Judas in de hof van Gethsemane. Vriend, verraad gij de zoon des mensen met een kus. Hier, 3e keer. Vriendelijk. Eerlijk. Petrus. Dat houdt u in uw achterhoofd, hè? Vriend. Vriend. Ik heb een boodschap. Ik zou Psalm 119 je leren. Het vers dat we net gezongen hebben. Ik doe u geen onrecht. En daar verdenken wij de verkiezende God van. Daar verdenken wij Gods aanbiddelijke vrijmacht in Christus Jezus van. Ik doe u geen onrecht. Zijt gij niet met mij, weet u het nog van vers 2, eens geworden voor 1 penning. Wij hebben dat toch afgesproken? Dit is toch een eerlijk afgesproken loon? Neem het uwe, blijkbaar wilt u het laten liggen. En ga heen. En dan moet u goed luisteren wat nu komt. Nu gaat het om de verkiezende God. En dan zegt Jezus: ik wil deze laatste ook geven, gelijk als u. Of is het mij niet geoorloofd te doen met het mijne wat ik wil? Hoort u het? Vrij machtig en Het gaat om mijn genadegoederen, waarmee ik doe wat ik wil om mijn wezen te verheerlijken in de Zoon van mijn liefde. Of is uw oog boos? Kijk ze eens goed aan. Hoe boos ze kijken. Is uw oog boos omdat ik goed ben? Er staat zo in de kanttekeningen, als het gaat om, is uw oog boos omdat ik goed ben? Kanttekening nummer 10. Daar staat bijgeschreven, dat is een hele lange kanttekening. Ik zal een stukje lezen, dus nummer 12. Dat is, als de laatste hiermee leert Christus dat niemand reden heeft om te murmureren over de beloning die gegeven wordt. En het is dat iemand, ook al is het dat iemand meer gearbeid heeft in het koninkrijk der hemelen, of langer gearbeid heeft, God gediend heeft van zijn jonge jaren of later, altijd serieus meegeleefd of uit de wereld gekomen, of amidst dezelfde gegeven zal worden uit genade en naar eeuwige verkiezing, gelijk Christus in de volgende woorden getuigt. Dus dat is de uitleg van deze gelijkenis, zoals ik u die al voorhield. Deze gelijkenis is een uitleg van Gods verkiezende liefde in Christus Jezus. Dat moet u onthouden. En dan worden hier eerste naast laatsten gezet. En die eersten zijn boos. En dan gaat het in de brede zin van het woord van Gods aanbiddelijke soevereiniteit. Dus wie hij begenadigt, wanneer hij ze begenadigt en hoeveel hij ze begenadigt en op welke leeftijd hij ze begenadigt en hoe hij je leven leidt. Stuurt, ook vrij machtig. Nou, het is een heel terrein, ik heb maar een kwartiertje, maar... En om daar nou niet alleen achter te komen, maar om daaronder te komen. Mensen heeft tenslotte niks verdiend, dominee. Nou ja, maar het moet er maar op aankomen. Je hebt je leven lang in de kerk gezeten. Keurig meegeleefd. Er komt een of andere kroegloper. En de eerste beste keer wordt hij in het hart gegrepen. En dan? Wat denk je dan? Of iemand van Gods kinderen die bekommerd erdoor moet. En er is een jongere. Waar de Heer het doorwerkt, in korte tijd veel meer mag leren. Komt er dan in je hart? En als de Heer een weg met je gaat tegen vlees en bloed, terwijl hij iets verheerlijkte van genade in je leven en in je gezondheid, in je huwelijk, in je gezin, in het kerkelijk. Ik snap er niks van. Als ik dan bij de mensen op bezoek was en ik proefde dit, dan stelde ik ze 2 vragen. En echt niet vanuit de hoogte hoor. Want ik voel ze veel te goed aan. Dus dat min of meer murmureren over God. Als u nou, eerste vraag, uw eigen leven, dat u het in de hand had om uw eigen leven te sturen en in te vullen, dan, ja, dan zou ik het anders gedaan hebben. En van mens tot mens is dat heel begrijpelijk. Tweede vraag. Als u het dan zelf in eigen handen zou gehad hebben, dan zou u het beter gedaan hebben. Oei, dat wordt moeilijk. Mag ik niet eens denken. Ik doe het toch. Vandaar, als onze gedachte nou hier is, op de muur stonden, dan. Vandaar dat zo'n tekst, hè, velen zijn geroepen die horen dit woord, die krijgen onderwijs. Maar hoeveel zijn er die hieronder gebracht worden? Waar de harte taal is en blijft. Maar het moet steeds gegeven worden, hè? Gij zijt volmaakt. Ja, in het bezwijken van vlees en hart. Gij zijt rechtvaardig, Heer. Ook al begrijp ik niet dat u dit kruis mij oplegt. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Uw loon, genade, loon. Uw straf beantwoorden aan uw eer. Zing u dat vaak. Zing u dat graag. Ik wel. Veel wijzer dan ik. En erbij bepaald worden wat je nou eigenlijk verdient. Ja, ook na ontvangen genade. En dat lees je zo mooi in ons troostboek. In zondag 51 en 52. Dat is ontdekking. Wil ons arme zondaren. In de Latijnse vertaling van de catechismus staat dan: wil ons allerellendigste zondaren. Al onze misdaden. Einde van troostboek. Stuk van de dankbaarheid. En de boosheid die ons altijd aanhangt, om des bloeds van Christus wil. Is uw oog boos, omdat ik goed ben? In tweelei zin. Goed, ik geef het andere en daar ben je jaloers op. Of goed, ik ga met je een weg die pijnlijk is, maar tot mijn beste keren wil. En zondag 52, aangezien we van onszelf al zo zwak zijn, dat we niet één ogenblik kunnen staande blijven en die driehoofdige vijand, driekoppig monster, niet ophouden ons aan te vechten. En lieve mensen, de ergste van die drie, die draag ik hier achter dit zwarte pak. Mijn vlees. Mag ik het u belijden? Mijn farizeese vlees. Mijn rechthebbende vlees. mijn eigenwijze vlees. Mijn hoogmoedige vlees. Is uw oog boos, omdat ik goed ben? En dat mag ik met het mijne doen, wat ik wil. Heb ik jouw toestemming dan nodig? Geef ik jou dan reden om mij te verdenken, terwijl wij overeengekomen zijn? Er gebeurt echt niks van onrecht. We lezen nog even verder. Alzo, dan zijn we bij onze laatste tekst als uitgangspunt. En ik zei alzo is de toepassing, zal ik maar zeggen. Op deze manier, zo gaat het nou ook als ik genade werk en als ik genade oefen. Zullen, dus dat is zeker, niet het kan zo gaan, maar het zal zo gaan. Laatsten de eersten zijn en de eersten de laatste. Dus u houdt vast wie die eerste zijn, wie die laatste zijn. Maar weet u wat nou zo wonderlijk is? En daarom heb ik benadrukt dat de eerste hoorders zijn de discipelen geweest. Dat is moeder Salome van de zonen van Zebedeus die vervolgens zo'n vraag gaat stellen straks. En dan, maar als nou je ziet Petrus, wij hebben alles verlaten, zijn u gevolgd. Wat zal ons loon nou zijn? Nou, Petrus, daar zit er niet over in. Ik zorg. Maar het blijft genade loon en geen verdienst. En Petrus, als jij kruipt over de vloer, ik heb gedaan, dat kwaad is in uw oog op Goede Vrijdag. Dan zal de moordenaar aan het kruis jou voorgaan naar de glorie van Jezus. Want dat is het nou. Laatste, eerste. Geen oefeningen. Eerste. Niet zoveel bemoeienissen. En toch. Dan weet u wat er nou toch staat. En dat vind ik zo rijk. Dan staat er niet alleen dat die laatste binnen zullen gaan. Maar nu staat er ook nog dat die eerste niet buiten zullen blijven. Daar weet God wel raad op. Voor de afrekening zullen ze weer op hun plek zijn. Ja? Dus daar valt het nooit tegen. Alleen maar mee. Alzo, toepassing van de gelijkenis. Precies hetzelfde als hoofdstuk 19, het laatste vers, als begin. Want, dus dat geeft de reden, de onderliggende oorzaak. Velen zijn geroepen. Dit evangelie des koninkrijks wordt verkondigd. En God roept u. Tot bekering. God roept u terug. Bekeert u. Bekeert u. Want waarom zoudt gij sterven? God roept u welmenend. ook met deze gelijkenis. Maar weinigen uitverkoren. Dat wil niet zeggen dat de Heer een karig God is. Een schare die niemand tellen kan. Uit alle natie en geslacht. Op de grote hoop van de wereld zal het een klein kuddeke zijn. Maar ik vind het erg als u uit deze tekst distilleert dat God een karig God is. Want als je nou maar 1 uurtje gewerkt hebt en je krijgt het volle loon, is de Heer dan een karig God? Dan gaat het niet om. Maar als het nou gaat om de roeping, dan vraag ik u, en voor wie is Gods vrijmacht, verkiezende genade in Christus Jezus? Lees aandachtig kanttekening nummer 12. Is een wonder. Is tot aanbidding. Is tot verwondering. Waar eeuwig na de dag van afrekening zal klinken: ik ben niet waardig. En er zal niemand zijn boven die neerkijkt op: ben jij er ook? Had ik niet gedacht. Weet je waar het over gaan zal? Dat ik hier mag aankomen. Alle hemelklokken zullen luiden. Als ik, ja zeg het maar eerlijk, zo niets nut binnenkom. En dat wil Jezus ons nou leren. Niets nutten. Die niks hebben te bieden als alleen maar tekort. Tekort, tekort. En die krijgen het volle loon vanwege die verkiezende liefde. Dit is de poort des Heren, waardoor het rechtvaardig volk zal treden. En denk nou maar aan die laatsten die naar de afrekening gaan. Die de hand ophouden. En dan hoop ik dat er dat hier niet weinigen, maar velen zullen zijn. Amen.